90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
In de allerlaatste podcast van dit seizoen praten de papa's met Tim Akkerman. Hij is zanger en muzikant en hij is fan van Bruce Springsteen. Tim is de papa van Lila, Denne en Sen. Dit is Dead or Life.
Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers?
Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan.
En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school?
Zal er niet op alsjeblieft niet je appen.
Daarom is er nu Dead or Alive.
In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
Eerlijk?
De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is.
Alles wordt besproken.
Ik vind seks namelijk erg prettig.
Ja, het is heel simpel. Het gaat er lachend in, het komt huilend uit. Je krijgt er zoveel goed terug.
Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van twee.
Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. En einde. Succes ermee, fijne avond.
Dead or Alive.
De allerlaatste gewoon, Erik.
Ja, ik vind het eigenlijk best wel stom.
Ja?
Misschien moeten we nog gewoon 10 maken.
Nou ja, dus de allerlaatste van dit seizoen.
Ja, precies.
Dus
laten we het zo insteken.
We zijn eigenlijk net begonnen.
Ja, precies.
Maar ja, dit is dus Dead or Alive. Zometeen vragen we Tim Akkerman het hemd van het lijf. Maar eerst even, Erik, ben jij dead or alive?
Ja, ik merk dat ik een beetje soft ben geworden gedurende de reeks van dit seizoen. Want toch weer alive. Mijn lieve zesjarige zoon had afgelopen week het slotstuk van school dat ze op mochten treden en zo. Ja, en ik vind dat verschrikkelijk, want dan moet je anderhalf uur lang kijken naar die kinderen. En het was super warm, ik had er gezin in. Maar goed, toen kwam dus die van mij, die dus een soort van breakdance act moest doen. Het zag er niet uit, maar het was wel heel lief bedoeld. Nou ja, en dat is weer zo'n moment dat ik denk, oh ja, dit zijn dan toch die dingen waardoor je dan papa bent geworden om trots te zijn. En dus een hart vol warmte. Dus alive. Hey, en jij?
Ja, ik eigenlijk ook alive. Misschien is dat wel mooi voor die laatste aflevering. Ja. Maar ik had afgelopen weekend vierde ik een klein feestje vanwege mijn verjaardag. Dankjewel.
Ja, dit is al zo lang geleden.
En ik zat gewoon met een paar van mijn beste vrienden. Zat ik in de achtertuin, vuurkorf, een biertje erbij. Gewoon eigenlijk heel bedaard. En toen kwam mijn zoontje van 10 natuurlijk nog even zijn gezicht laten zien. En in plaats van dat hij verlegen in de deuropening bleef staan, was het echt van, papa, mag ik misschien aan al je vrienden mijn kaartentruc voordoen? Dus ik zei, nou ja, vraag maar. Als ze het willen, dan... Nou, dat wilden ze natuurlijk wel. Dus ja, dan zak je eerst al half door de grond.
Dat ze dan allemaal zeggen, nee. Even niet, geen zin in.
Ja, nou ja, had ik liever gewild. Ja, dan was hij gewoon weg en dan was het weer klaar. En dan ging hij dus heel schattig en vol bravoer. Een of andere, nou ja, best wel hele doorzichtige kaartentruc doen. Met achter zijn rug spieken en... het is dus deze kaart had je waarschijnlijk in gedachten. Ja, die is dus, nou ja, toen voelde ik me toch wel heel erg alive en trots dat hij dat dan, nou ja, zitten toch 7-8 mannen in de tuin en dat hij dat dan...
Zonder horloge nu.
Zonder horloge.
Ja. Die kaarttruc was gewoon een truc om de horloges...
Ja.
Ik ken je zo. Ik ken geen horloge meer.
Je kent mij.
We gaan beginnen. Tim Akkerman, jij bent dus de gast in deze laatste aflevering van Dead or Alive. Nou ja, je bent voor de meeste luisteraars al zo lang onder ons. 19 was je toen je begon met Direct.
Klopt.
Nou, 10 jaar gedaan. Nu ben je eigenlijk al langer solo dan dat je daarin zat.
Klopt.
Dat klopt ook, hè? De beste zangers hebben we je onlangs nog gezien. Nou, hit na hit, succes na succes. Je hebt 3 kinderen. Je bent inmiddels gescheiden, maar jullie hebben een supergoeie band met elkaar. Jullie zaten onlangs zelfs nog in het programma van Tatum Dagelet.
Klopt.
Van moeder naar vader, van vader naar moeder.
Ja.
Dus we gaan het eigenlijk met jou vandaag over het vaderschap hebben. En dan beginnen we dus ook met, we hebben het net al gehad met elkaar, hoe we erbij zitten. Dus hoe zit jij erbij, dead or alive?
Ja, toch alive. Ja, al voel ik me af en toe dood. Maar als ik nu kijk richting mijn kinderen, dan gaat het allemaal heel erg goed.
Dus in dat opzicht heel erg alive. Het is alleen doodvermoeiend.
Ja.
Ja, wat geven ze een voorbeeld van doodvermoeiend? Nou,
het grappige is, het voordeel eigenlijk van een scheiding is, en dat klinkt natuurlijk heel gek, want dat je bent gebroken en liefde is niet meer, et cetera. Maar je hebt we hebben dan co-ouderschap besloten. Dus maandag, dinsdag zijn de kinderen altijd bij mij. Woensdag, donderdag bij mama en dan de weekenden om en om. Maar dan weet je elke week van, oké, die twee dagen heb ik ze wel. Dus dan gaat alle aandacht naar ze toe. En de woensdag en donderdag, ja, dan kan ik zeg maar mijn eigen dingen invullen. Want dan weet ik zeker dat ik ze niet heb. Dus en dat is ook vaak de avond dat je toch moet optreden. Want maandag, dinsdag zijn wat minder snel de avond dat je moet optreden. Dus dan heb je die wel weer te pakken, zeg maar. Dat is dus eigenlijk een soort winst in dat opzicht van het scheiden. Dus alleen als je die twee dagen dan de kinderen hebt of het weekend, ja, dan ben ik ook iemand die ook alle aandacht aan ze wil geven en schenken. Ja, dan ben je daarna wel gesloopt. Dus dan heb je die woensdag en donderdag wel weer nodig om bij te komen.
Om bij te komen.
Maar dan heb je dus ook een periode soms dat je ze dus 5 dagen achter elkaar dan niet hebt.
Ja,
dat klopt. Is dan een soort vakantie misschien.
Nou, bijna wel. Want je plant daardoor wel de dingen in die je... overdag gaan ze natuurlijk naar school. Nu is het even vakantie, maar overdag gaan ze natuurlijk naar school. Dus dan probeer ik daar ochtend toch wel dingen te doen. Maar ik ben wel van mening, als het bij mij zijn, dan gaat de telefoon echt weg en uit. En geen e-mail of dingen.
Heb je er weer in, Manuel?
Ja,
telefoon uit, weg, geen mail, niet werken.
Ik heb jullie podcast gehoord en ik hoorde inderdaad, want dat is echt dat is voor mij zo belangrijk om de focus op de kids te hebben. Al zit ze echt met z'n drieën zitten ze een spelletje te doen of zo. Hoef je niet eens mee te doen, maar de aandacht is al aanwezig. Dan sta ik 9 van 10 keer, dan sta ik mijn huishoudelijke dingen te doen. Maar uiteindelijk, op het moment dat ik op mijn telefoon zit, dan krijg ik, pap, zit hij weer op zijn telefoon. Dat is echt een regeltje binnen ons.
Maar knap dat je, maar dat lukt je dan ook als je dus die, kijk die 2 dagen kan ik me nog voorstellen, want dat is gewoon even dan 2 dagen knallen. Maar als je dus dan 5 dagen hebt, heb je dan 5 dagen ben je onbereikbaar?
Nou, niet onbereikbaar, maar ik ben wel, kijk wel waar mijn prioriteiten op dat moment liggen. Dus ik heb ook met bepaalde mensen afspraken. Dus dat telt het een zakelijk telefoontje is, zeg maar. Dus terwijl ik van, nou, dat kan wel wachten. Dan kan dat ook echt wachten. Dan ga ik dat één niet opnemen. Of ik neem op en leg uit van, joh, dit komt er nu niet uit. Ik bel een ander moment.
Ja.
Dus, en dat is in de jaren wel gegroeid. Dat ook in de weekend doe ik ook echt gewoon geen e-mail. Ik wil een soort van kantoorgevoel hebben. Dat ik in de weekend daar niet mee bezig wil zijn. Maar ja, dan staan wel weer 9 van 10 keer natuurlijk optredens in de planning. Nu iets rustiger.
Ja.
Maar in verhouding...
Dus stond je al wel weer in de startblokken om...
Ja, ik speel nog eigenlijk best wel stiekem best wel veel. Omdat ik mezelf kan begeleiden, kan ik in hele kleine groepen fungeren. Maar met de band is het gewoon wat lastiger. Dat is nu op dit moment niet heel rooskleurig.
Nee.
Dus dat is wat anders, maar dat op zich ben ik nog wel steeds op pad.
En je zegt van, mijn kinderen doen dan met z'n drieën een spelletje, maar dan speel ik niet mee.
Nee, dan weet ik wat zijn ze aan het Minecraft of zo. Niet altijd alle drie tegelijkertijd, want mijn dochter is inmiddels 14, dus die heeft nu een hele andere manier van leven dan mijn zoon van 8. Maar vaak zitten ze dan wel met z'n drieën in de woonkamer. En wat ik zeg, dan ben ik 9 van 10 keer het huishouden aan het doen. Dus aan het koken of andere dingen aan het opruimen. Maar niet achter mijn computer of mijn telefoon.
Ik bedoelde eigenlijk, hou je van spelletjes?
Ik hou van spelletjes. Oh ja, je wil een bruggetje maken. Sorry, ja. Manuel, ik ben nog niet wakker.
Nee,
het is vandaag een dead. Fijn. Ja, nee, ik ben redelijk van de spelletjes.
Wel?
Geen win, dat heb ik niet. Maar ik vind een spel spelen. Maar ik weet waar je naartoe gaat en wil ik best mee spelen.
Ja, het Dead or Alive Dilemma spel.
Dead or Alive.
Dead or Alive.
Het Dead or Alive Dilemma spel.
Dead. Alive.
Nou, dan mag je dus aangeven of je dus ergens energie van krijgt, alive, of dat je ergens geen energie van krijgt, dat je er echt helemaal dood aan gaat. Helder?
Ja, heel helder.
Start de klok.
Tractaties maken.
Dead.
Zwemles.
Dead.
De klasse appgroepen.
Dead. In het vliegtuig met je kind.
Alive.
Dat is alweer een tijdje geleden, maar luiers verschonen.
Alive.
Avondeten.
Dead.
Huiswerk.
Dead.
Sport van je kind.
Op dit moment heel erg dead.
Spreekbeurt van je kind.
Alive.
Playdates.
Alive.
Nou, dat waren ze alweer.
Ja, je hebt het spel goed gespeeld. Je hebt kort antwoord gegeven en nu kunnen we dus op een paar dingen terugkomen. Nou, er zat heel veel dead. Dus heb jij een van deze dingen dat je zegt, nou, dat is echt de ergste. Daar wil ik nog wat over zeggen.
Nou ja, die is al een paar keer besproken, maar dat is die groepsapp. Dat vind ik zo vreselijk. Die liggen wel altijd in een deuk, want ik maak altijd geintjes in die app. Dus ik ga dat er humoristisch mee om. Maar zeker nu met het hele COVID-geneuzel, wat wel en wat niet. En veiligheid en noem maar op. Maar op een gegeven moment was het zo ontplofte. Een van de, ik heb natuurlijk meerdere kinderen, dus meerdere groepsappen.
Oh, gaaf.
Ja, ideaal, te gek. Ja, bofkot. Ik ben een bofkot. Ja. Maar er was een meid, was op een gegeven moment dat voor de zoveelste keer de scholen voor de helft open gingen. En nou, de ene basisschool had ervoor gekozen om toch wel volledig open te gaan. Dus de kinderen in shifts dan wel, maar wel 5 dagen lang. En onze school had besloten om dat om de dag te doen. Dus had je, ja, of eigenlijk halve dagen nog eens een keer. Dus je had dus gewoon totaal geen kans om je eigen bedrijvigheid te doen, die je normaal gesproken wel hebt als de kinderen naar school gaan.
Ja.
Nou ja, dat hoort erbij. Dat is de situatie. Daar heeft niemand voor gekozen. Maar het was een vader die had iets gereageerd van... is werk dan belangrijker dan het kind? Maar ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen. Iedereen heeft zijn eigen zorgen daarin. Nou, dat ontploft als een malle. Ik heb daar heel erg afstand van genomen. Geen reactie. Ik heb toevallig met een andere klasseouder, heb ik altijd contact. En die reageert altijd heel droog. Dus ik had al buitenom zo, joh, reageer eens man. Het ontplofte helemaal. En die had alleen maar naar mij gestuurd van, vrouwen. dat al. Toen kon je me weggooien. Maar dat is wel wat er dan gebeurt. En ik ben ooit eens klassevader geweest. En
oh ja?
Ja, dat vond ik ook leuk. Ik vond het ook wel een taak. Dus was toch heel enthousiast dat je nog je allereerste kind, alles is nieuw. Dus dan wil je nog een beetje niet waar je aan toe komt. Of wat er op je afkomt. Maar toen had ik dus wel bij elk mailtje wat ik stuurde, waar dus een ouder gevraagd werd voor het halen en verbrengen en halen en dat soort dingen. Maakte ik altijd een grapje. Altijd ook in de titel. En dat werkt wel. Humor werkt altijd. Op het moment dat je het heel droog gaat doen, dan reageert niemand.
Ja, oh ja, ik ben dus ook één keer, inderdaad, bij mijn oudste dochter ben ik dus ook klassevader, ja, geweest. Ja, ik ben er ook één keer ingetrapt. Mensen reageren gewoon helemaal nul, gewoon nee, soms.
Ja, klopt.
Zo irritant.
Ja, maar dan had ik,
ja, ik doe het nu ook niet meer hoor. Maar...
ik ben nu überhaupt nooit begonnen. Dus dat is een streepje
je mist
voor.
Niet niks. Doen. Nee. Ja, het is echt niet doen. Wat zei je nog meer?
Nou ja, wij hebben altijd, Manuel en ik hebben altijd toch een ultieme haat aan zwemmen. Les, dat dragen we ook graag uit in deze podcast. Dus elke dad jagen wij toe. Dus nou ja, vertel.
Nou, ik had het ook al. En ik geef er echt met. Je hebt altijd inderdaad, wat Manuel zei, de verkeerde kleding aan. Je zit daar helemaal echt voor niks. Ja, ik begreep van Jan Versteeg dat hij dan een boek meeneemt. Nou, daar krijg ik niet eens de concentratie voor. Want nee. Alcohollucht daar hoor. Of de alcohol. Nou, dat is wel heel erg de alcohollucht.
dat zou moeten eigenlijk.
De gloorlucht bedoel ik. De gloorlucht die hangt, die is echt. En de zweetlucht. Ik vind het echt vreselijk. Ik ben ook blij dat ze alle drie geslaagd zijn. We hebben trouwens wel bij de laatste twee een privé klasje gekozen. Dat is wel echt een voordeel.
Oh, en kon je dan ook met Xander de Bisonnier vertelde dat hij met zijn kind dat hij ook mee kon zwemmen?
Dat wordt ook, gedaan. Maar dat is, bij de laatste was heel mooi. Dat was echt, want ze mogen eigenlijk vanaf hun 6e, omdat de motoriek dan volledig goed is. Maar
bij jouw kinderen ook?
Nee, dat duurt nog even. En bedankt. Maar nee, we hadden ons kind hadden we al op toen hij 5 was, hadden we al gedaan. En die wordt zo het water gegooid zonder bandjes. Ja, dat gebeurt hier. Maar dat was juist om te wennen dat je onder water dus geen adem kan halen. Dat klinkt heel gek, maar dat is de eerste les die je als kind blijkbaar als een soort eentje word je dan gewoon in het zwembad. Dus als ouder zit je van, wat is dit nou? En die leraar die erbij staat gewoon niks doet, weet je. Maar dat hoort er dus bij de les. En die hebben dus gewoon binnen een half jaar hebben ze gewoon een diploma. En dat is echt, het kost wat meer, maar je bent ook gelijk in plaats van een heel schooljaar ben je gewoon een half jaar onderweg.
Ja, maar dit zijn dus echt wel dingen, mensen die luister hierna, doe je iets mee. Kijk, wij zijn begonnen, toen was die 4,5. En zei ze, ja, weet je, dan ben je gewoon bij een normale zwemles. Ja, dan ben je er op tijd bij.
Ja.
Nou ja, hij is bijna 7 en hij is nu net met zijn B begonnen. Nou, ik werd op een gegeven moment gewoon krankzinnig. Dan denk ik, hoe lang kan dit duren? Stop hiermee.
Ja.
Dus
ja,
eens is echt een gouden tip.
Wij zijn bij de oudste ook veel te vroeg begonnen.
Ja.
Dat kind had nog geen kracht.
Geen
in de
idee.
Armen.
Dat liep hem, dat was verschrikkelijk.
Nee.
Doe dat.
Maar was het een golfslagbad of niet?
Ja, Scheveningen. Nee. Wat zijn nog meer? Avondeten. Dad.
Ja, ik hou zo van koken. Ik vind het zo leuk, maar ik krijg het er niet in. En vooral de jongste is echt een draak van een... die kan dan uit school ontzettend honger hebben. En dan ga je al vergaast. Oké, ik smeer wel een boterhammetje of ik maak iets kleins. Want je weet dat het avondeten eraan komt. Nou, op het moment dat er is, dan zie je zijn hele houding veranderen. En het maakt niet uit wat je op tafel zet. Het is nooit goed. Ja, geen zin in. En ik heb hier geen. Maar als je een toetje aanbiedt, hup, dan is het als eerste of ja. Een koekje of iets lekkers. En ik ben wel van mening, ik ben niet van het. Het moet geen discussie worden, het eten. Maar het moet wel zo zijn dat je gewoon een palet hebt dadelijk waar ze wel van weten. Dat je wel groente eet en goed gezond. Ja. Dus ik heb met hem gewoon de deal van oké, met name zijn leeftijd nou is 8. Dus op zijn minst 8 happen.
En is dat dan bij alle 3 hetzelfde gegaan? Of is het echt bij deze laatste?
Bij de laatste is het wel echt het ergste. Maar de middelste heeft ook wel, dat is Denne, die heeft af en toe wel dat... Bij hem gaat alleen miesoep erin. Miesoep is zo'n noedelsoep. Ja. Dat is echt 24/7 kan je hem daarvoor wakker maken en hem aanbieden. Dat eet hij wel. Maar alles wat omheen, daar eet wel steeds meer. Mijn dochter daarentegen, die is gewoon, ja, die is ook wel 14, maar die heeft ook echt nooit heel veel last gehad van... die vindt het ook leuk. Die vindt ook leuk om mee te koken.
Maar bij die middelste, want die is 11?
Ja.
Moet hij dan 11 happen? Of
nee, die moet gewoon zijn bord legen. Nee, die moet gewoon, dit wat het eten schaft, zeg maar, wat de pot schaft, dat eten we gewoon. En dan hoeft hij niet heel veel, maar ik vind wel dat hij op zijn minst dat moet hebben. Ja. Als het aan hem zou liggen, dan zou hij dus inderdaad eensluurd worden.
Ja, bizar. Ja. Nou, bij in het vliegtuig met je kind. Zei je live?
Ja, ik hoor daar veel mensen over dat zo'n drama is. Maar ik zeg heel eerlijk, we hebben nooit problemen gehad. We zijn met Dilal. Nou, toen ze een paar maanden was, zijn we al naar Bali geweest. Dus ook niet een korte vlucht. Nooit problemen gehad. Maar ook alle reizen die we daarna hebben gedaan met alle andere kinderen. Het is eigenlijk één groot feest. En niet alleen maar het schermpje. Want dat hoor ik dan wel heel vaak. Oh, dan zit je voor het schermpje. Nee, het is gewoon heel relaxed.
Ja. En nog heel even over playdates. Want dat is ook altijd een heet. Vind jij als je op het schoolplein staat en ze zeggen, mag ik spelen? Denk jij dan leuk of denk je dan alsjeblieft vandaag niet?
Sterker nog, nou soms komt het niet helemaal uit. Dan zeg ik van, dus of te druk of dan bijvoorbeeld Den heeft bijles en dan is een dinsdag lastig. Maar normaal gesproken, en ik heb zo'n bakfiets waar echt, nou soms wel eens 6 kinderen in zitten en dan zeker met mooi weer, we wonen aan het strand, dus dan ga je naar het strand toe en dan zie je die ouders wel kijken van wauw, hoe doet hij dat? Elektrische bakfiets is een stukje makkelijker. Dus die denk ik doorontwikkelde kuiten. Maar wat ik het leuke vind, en dat is iets wat ik van zelf van kleins af aan heb meegekregen van mijn ouders, dat is juist het openstellen van de deur. Zeg maar. Dus bij ons iedereen welkom. Ook met verjaardagen ben ik eigenlijk van mening, nou zijn die klassen te groot, maar om gewoon een hele klas uit te nodigen. Want er zijn altijd wel 1 of 2 kinderen die minst worden uitgenodigd, tot helemaal niet. Hè, die worden nooit bij feestjes gevraagd. En ook dat heb ik meegekregen van mijn ouders. Dat onze klas mocht altijd helemaal mee. Ja, 30 kinderen op een verjaardagsfeest wordt wel een beetje lastig. Dus dat gaat dan helaas niet.
Nee.
Maar ik ben er wel van. Ook met de playdates. Iedereen mag komen. En,
wat goed.
Ja.
En doe je dan... Ik had vroeger bij mijn moeder was altijd de regel dat ik 1 iemand moest uitkiezen die dus weinig gevraagd werd.
Oh ja.
Is dat ook...
Nee, dat niet. Ik leg het wel uit. Dus we leggen wel uit dat sommige kinderen in een klas minder worden gevraagd. Dus dan stimuleer ik het wel. En dan doen ze dat ook vaak. En wat ik ook wel heel leuk vind, dat we over playdates of over verjaardagen, is dat in alle gevallen dat zij zowel jongens als meisjes uitkiezen. Dus het is nooit alleen maar een jongensgroep. Dus dat vind ik ook wel heel grappig, dat daar geen onderscheid in gemaakt wordt.
En hoe is dat dan nu met verjaardagen als je met Stefanie niet meer bij elkaar bent?
Heel goed, want we doen dat nog steeds met z'n tweeën. We hebben dat laatst nog met Dennis een verjaardag gehad. En met z'n tweeën gaan we gewoon met de klas of met de kinderen die Denne heeft uitgekozen. Gingen we naar de Uithof. Die had een heel leuk parcours gezet. Nou was het voordeel dat de leeftijd die ze nu hebben, je hebt er geen kind meer aan. Want je kan ze gewoon erin bonjouren en jij gaat een bak koffie doen.
Ja.
Dus dat is wel lekker, want dan zijn je een stuk jonger. Dan heb je wel meer om handen. Maar ik vind het wel leuk bijvoorbeeld speurtuchten uit te zetten. Of echt met hun iets te ondernemen vind ik ook niet erg. Maar in dit geval was het wel relaxed. Gewoon die kinderen, je zet ze naar binnen en... En Steve en ik gaan hartstikke goed heen. Het is niet dat daar een geschil in is. Of zo.
Nee, wel tof dat het kan. Dat lijkt me voor die kinderen lijkt me hele opluchting.
Ja en nee. Want ik merk wel dat doordat we zo goed gaan, dat zeker bij de jongens nog steeds de vraag is, wanneer komen jullie weer bij elkaar? Nou, daar kan ik nu al zeggen, dat gaat nooit meer gebeuren. Nee. Maar ik ben wel van mening, de komende 20 jaar heb je hem nog met elkaar te maken. Dus je hebt nog wel dat je het goed moet houden. Dus ik ben niet van het kift. Of het is eer in slikken, zeker. Maar zeker richting je kinderen, waar je allebei met heel veel liefde bent begonnen.
Ja, maar dat vind ik echt wel echt super tof. Ik bedoel, als ik mijn verjaardag vier voor mijn familie, dan moet ik dus tegen mijn vader zeggen, tot 1 uur, want na 1 uur komt mama.
Oh ja?
Ja.
Ah, dat is jammer.
En dat is dus, dat heb ik dus nu nog steeds.
Ah.
Dus ja. dat wil ik je meegeven. Dat is echt wel, echt wel bijzonder dat als dat wel kan.
Ja, nee, we hopen ook dat het ook zo blijft. Mochten nieuwe partners in spel komen, dat dat ook geen kift moet zijn. Kijk, ik hoef niet met kerst met z'n allen aan tafel te zitten. Dat gaat me dan een stap te ver. Dat zie ik wel gescheiden. Maar ik vind, ja, je bent zo lang bij elkaar. En die kinderen verbinden je gewoon.
Ja.
Kijk, als ik denk wel, als wij geen kinderen hadden gehad, dan was het jouw cd, mijn cd, toedeledokie. Ik meer iets meer cd's, dat maar.
Ja, liggen er nog veel cd's van jou?
Ja, liggen er heel veel cd's van mij. Ja, dus die ons gingen eruit.
Laten we bij het begin beginnen. Je werd 14,5 jaar geleden ongeveer papa.
Ja.
Hoe was dat?
Heel bijzonder. Aangezien ik midden in een tour zat. En ik speelde op die avond dat Stephanie in het ziekenhuis lag om te bevallen, speelde ik in Veenendaal. En de avond ervoor nog ook nog eens een keer echt in ergens een Valkburg, volgens mij helemaal beneden dus, in de Middelburg of in Limburg. En zij stond echt op springen, dus kon elk moment gebeuren. Toch heb ik besloten, want ik zei van ja, weet je, ik vind niet dat je fans kan zeggen van ja, omdat je zelf gekozen hebt om vader te worden, dat de fans dan maar moeten wachten of dat een avond wordt gecanceld. Dus de avond dat gebeurde, ik speelde in de Lampriet.
Je kan natuurlijk ook andersom kiezen.
Ja, maar nog steeds vind ik dat je kan 9 maanden kan je natuurlijk ongeveer inschatten. Dan zou je die maanden dan vrij moeten houden. Bewust niet gedaan, dus ja, weet je, dat hoort er gewoon bij.
Ja.
Anyway, ik speelde die avond, ik zal het nooit meer vergeten. Ik speelde die avond in de Lampengiet in Veenendaal. En de band, het was dan met direct en de crew. En iedereen was super gespannen, want die wist dat elk moment kon gebeuren. Ja. Mijn tourmanager stond met mijn telefoon aan de zijkant van de podium om verslag te doen van hoeveel centimeter ontsluiting, et cetera. Of het water al was gebroken.
Wat? En die had hij dan aan de lijn?
Nou, hij kreeg kon,
dat appjes.
Elke keer appjes van, dit. En ik zat echt gewoon heel relaxed spelen, want ik kan tot niks doen. Ik bedoel, ik kan moeilijk nu de gitaar opzij leggen en gaan rijden. Totdat op een gegeven moment de avond voorbij was, had ik wel het publiek al gezegd van, nou sorry, normaal gesproken kom ik altijd even de foyer en nog even gedacht zeggen. Dat gaat vanavond niet gebeuren, want als goed is word ik vanavond vader. Dus ik ben zo snel mogelijk weg. Dus ik had echt mijn gitaar net ingepakt. En als een malle naar Den Haag gereden, in een half uur tijd volgens mij, want voor mij een uur rijden
vanuit
is,
Veenendaal, ja.
Dat is vlot. Dus, hoe dom ben je achteraf? Want ik, ja, weet ik wel, met 200 rijden over de snelweg. Maar ja, je moet erbij zijn. En echt het moment supreme dat ik daar binnenkom, de verloskundige, die vroeg nog van, joh, wilt u wat drinken? Nou, één tip. Nooit koffie nemen, want dat is echt een hele vieze lucht, blijkt. Want ik had een bak koffie. Ik zag een bak koffie. En ik, Steven zat helemaal te zweten en dat was nog niet zo gaande, zeg maar. Dus dat was wel al een beetje een voorboden van het bevalling zelf, maar dat was nog rustig. Maar ik stond de hele tijd in de nek te hijgen. En zei, joh, echt nooit meer koffie, zegt ze. Wat een ranslucht lucht is dat. En op een gegeven moment zei ze, ja, ik moet poepen. Ik moet wijs naar het toilet, zegt ze. Dus ik, nou, wij alarmbellen, want dan moest ik even zat aan de interviews en... Dus ik denk op een gegeven moment ergens kijken, waar kan ze dan in poepen? Dus op een gegeven moment prullenbak erbij. Dus ik die prullenbak, zij gaat erboven zitten. Toen kwamen ze binnen, de verloskundige zei, ja nee, je moet niet poepen, je moet bevallen. Dus het was begonnen. Maar wat ik wel mooi vind is dat, ja, ik was daar om 12 uur of zo was ik in het ziekenhuis. Alsof Lila heeft gewacht totdat ik er was of zo. Dat vond ik wel bijzonder.
En jij keeperde er bijna in de prullenbak?
En ik had er bijna in de prullenbak, ja. Zo net ik Nico.
Ja. Hey, en nog even een stapje terug, want jij was echt best wel jong nog om vader te worden. Was dat zo gepland of was het een ongelukje? Of wilde jij altijd jong vader worden? Hoe zat dat?
Ik hield heel lang de boot af. En puur om het feit dat ik wist dat ik veel weg was, veel op pad. Dus ja, wat voor slechte vader ben je dan? Want je bent er nooit voor die kinderen. Toen ging ik op geen nadenken. Ik ben geen vrachtwagenchauffeur die zoveel dagen per week weg is. Of iemand op een booreiland, noem maar een beroep op die meerdere dagen weg is. Ik ben er eigenlijk altijd, alleen 's avonds niet, want dan ben ik aan het optreden. Maar ik lig altijd in mijn eigen bed. Ik word elke dag in hetzelfde bed en het huis weer wakker. Dus het is niet zo dat we hele toeren in het buitenland hebben dat je maanden weg bent. En dan nog eigenlijk ben ik van mening dat het om de kwaliteit van die insteekt in je kind, in plaats van de hoeveelheid dat je erbij bent.
Ja.
En dus dat gaf me uiteindelijk wel een omslag. Omdat Steve was daar wel heel erg mee bezig. Die had echt een wijze kinderwens. Die stond er wel open voor. dat ik op een gegeven moment één keer zei van ja, nou, waarom ook niet? Laten we het gewoon proberen. Want we hadden ook mensen om ons heen die gewoon heel lang bezig waren om überhaupt kinderen te krijgen. Die waren al 6-7 jaar bezig. Dat kan ook gebeuren, weet je. En wie zegt dat het meteen raak is of dat meteen goed een goede zwangerschap is? Die vreselijke verhalen heb je ook. Dus we hadden ze van, ja, we zijn nog jong, dus maar ja, dat was ook meteen raak. Dus ik was 27, Steven was 21. Dus allebei super jong, ja. Maar wel allebei bewust voor gekozen en ook allebei nog tot de dag van vandaag heel blij ermee.
En dan krijg je een dochter.
Ja, minder blij mee. Nu. Ik heb een kooitje besteld. Die lijkt heel erg op de moeder. Dus dat is, ah, je kent Steve niet. Dus dat, nee, ik ben hartstikke blij.
Ja.
Ja.
Maar had je daar van tevoren ook een beeld bij? Ik had bijvoorbeeld heel erg een beeld van, ik wil heel graag een zoon.
Oh ja?
Ja.
Nee, dan had ik helemaal, ik had,
zelf, ik had het zelfs, ik, dit heb ik trouwens al nooit hardop gezegd. Maar.
Ga bij de radio zitten iedereen.
Ja, ik wil heel erg zelf, maar dat, en dat wij ook dachten toen we zwanger waren, van of toen Suus zwanger was, van het wordt ook een zoon.
Allemaal blauwe spullen gehaald.
Nou, dat nog net niet, wachten de 20 weken echo af en toen... Moest ik daarvan bijkomen, ja. dat het dus een meisje werd. En dat ik dus... Nou, ik was blij dat ik nog 20 weken kon wennen aan het idee van ik krijg een dochter.
Oh, wat goed. Nee, we hadden wel dat we in het begin zeiden, we willen niet weten wat het wordt. Daardoor is het natuurlijk heel spannend. Dus we hadden wel bij de echo, hadden we wel gevraagd...
Daar komt dit shirt ook nog vandaan. Beetje paars, blauw.
Ja, precies. Ja. Sorry. En, ja, dat is altijd handig op een podcast, Manuel. Maar
kijken ook mensen via YouTube. Mensen,
dat kan ook, ja. Nog, ja. Maar nee, we hadden wel om een blaadje laten schrijven, op zo'n post-itje had ze dichtgevouwen wat het dan ging worden, jongetje of meisje. En ik weet nog dat wij die middag, we zaten thuis, we hadden het op de schoorsteen gezet en we zaten s'avonds te eten en we keken allebei elkaar aan. En naar dat papiertje. En we wisten niet hoe snel we dat papiertje gingen openmaken. Want we wilden toch graag weten wat het was. Ook om praktische redenen. Want je weet gewoon van tevoren, oké, hoe gaat het kamertje eruit zien? Wat voor type kleertjes gaat het worden? Maar ook natuurlijk om je inderdaad al een beetje visueel in te stellen. Van oké, er zit dadelijk hier bij aan tafel een meisje of een jongetje.
Ja.
En ik weet nog wel dat een goede kennis die zei had van... Nou ja, maar jij bent echt een vader die alleen maar meisjes kan krijgen. En uiteindelijk, nou, de eerste zei ze, ja, het is logisch, want je bent gewoon een vader die alleen maar meisjes kan krijgen. Nou, toen kwam de tweede, dat was een jongetje. En de derde ook een jongetje. Waarvan ik zeker weet dat ze van mij zijn. Dus dat is dan wel weer belangrijk. Tegenwoordig moet je allemaal DNA-testen doen. Maar nee, ik ben koningskoppel, heb ik.
Ja.
Ja,
ja, maar voel je verschil? Of je papa bent van een meisje of van een jongen?
Ah ja, natuurlijk zit daar heel veel verschil in. Ik bedoel, met de jongens stoei je veel vaker. Wordt het al wat robuuster. De manier van spelen is al heel anders. Weet je, je gaat eerder een bal op het veld spelen dan dat je met je dochter doet.
Dat zit er gewoon in?
Ja, dat is een standaard iets wat ik wel interessant vind. Ook met de kleurkeuze, want mij maakt het echt niet uit. Maar toch gaan meisjes veel meer met haren en nagels en dat soort schoonheidsidealen om dan dat de jongen dat doet. De jongen is toch wel meer het jongensachtige. Wat voor mij echt helemaal niks uitmaakt. Maar het is wel wat. Ik weet nog heel goed dat bijvoorbeeld Lila was met poppen bezig. En die had zo'n kinderwagentje met. En Denne was toen net, anderhalf of zo. En die zat aan die wielen te kijken hoe dat dan draaide. Die was helemaal met het mechanisme bezig. Dus ik dacht, nou, dat is wel. Heel bizar dat van tevoren blijkbaar al een soort van bepaald. Terwijl je als oude mij maakt het echt niet uit. Ik heb er nooit probleem mee gehad. Als Denne met poppen had gespeeld, had ik het prima gevonden.
Zo, hoe zit dat bij jou, Erik?
Nee, ja, ik wist dat je dat ging vragen. Nou, ik ben ooit best wel nog normaal gezond begonnen met auto's.
Normaal gezond begonnen?
Met, nee, grapje, nee. Met, maar dat zeg ik als grapje. Nee, ik ben altijd gewoon begonnen met zeg maar echt ook die standaard dingen. Dus wielen, auto's, dat soort dingen. Maar naarmate ik ouder werd, werden ze toch wel veel poppen. En toch wat meer vrouwelijke voorbeelden had ik dan. Maar dat is, dus ik geloof ook wel, die van mij heeft nu ook gewoon echt weer die auto's en allemaal dat soort dingen. Dat toch ergens wel in basis in zit, hoor. Heel
ja,
snel.
Maar ja, nou ja, van mij zijn er dus heel veel foto's en dingen van dat ik clipjes in mijn haar heb en staartjes.
Maar je bent zus of niet?
Ik ben de oudste.
Ja, ik ben de oudste, oké.
Maar ik heb daarna 4 zussen gekregen.
Ja. Okay.
Maar die waren er toen, van die clipjes en zo, toen was ik 4-5 jaar, die zussen waren nog heel klein.
Oh ja, nee, want dat is vaak wel, dat de oudere zus wel even bepaalt dat het broertje de pineut is qua wat er allemaal gaat gebeuren in de haren.
Nou, heb jij dus kinderen in ongeveer van jong tot oud, ben jij dan, zou je jezelf omschrijven als een, een babypapa? Of wordt het eigenlijk pas leuker als ze wat ouder worden?
Nee, ik heb altijd gezegd bij alle drie, en het is heel hard dat ik dit zeg, maar dat pas na het eerste levensjaar pas leuk wordt. Ja. Dan heb je interactie. Ja, ik heb dit, met het eerste jaar heb ik helemaal niks mee.
Nee?
Echt niks. Nee. Nee, ik was ook blij dat ik veel moest toeren. Ja, echt. Ik was altijd weg. Het was altijd het moment dat het te erg werd, was ik weg.
Want luiers, ook geen hol aan?
Nou, ik doe het wel, met alle liefde. En ik ben ook hartstikke verliefd op alle drie. Maar voor mij hoeft dat stadium, dat sloeg ik heel graag over.
Ja.
Dus je doet het uit liefde. Maar het was niet een leuke bezigheid. Het was van Steepvold dat wel heel erg had. Die was ook niet zo'n kraamverzorgster geweest. Omdat ze dat heel leuk vindt, dat in badjes doen. En dat hele ritueel eromheen. Echt niet.
En hoe is dat dan nu, weet ik veel, als vrienden of zo, of familie, kinderen krijgen, ga je dan met liefde op kraamvisite? Of
nee, nog steeds niet. Nee. Onlangs ben ik Mevi weer vader geworden. Hartstikke blij voor hem, maar ik heb gewoon niet veel met baby's.
Nee,
dat is,
maar dat is natuurlijk gewoon eigenlijk dat fragiele, dat heb ik dus ook.
Ik slaat ook het liefst over, hoor. Kraamvisite überhaupt niet. Alleen beschuitend muis vind ik dat wel lekker, maar...
Ja, nou, die hou ik zelf wel.
Ja, precies. Zelf maar.
Het is tijd voor een tip.
Ja.
Dead or Alive. De waarom hebben ze mij dat nooit verteld? Tip voor aanstaande vaders.
Alive. Nou, eigenlijk is het dus voor aanstaande vaders die luisteren. Maar goed, er zijn ook heel veel vaders die het al zijn, die het wellicht nog kunnen gebruiken. Wat is nou volgens jou een ultieme tip die jij graag had willen krijgen voordat je vader werd?
Nou ja, het feit dat je die verantwoordelijkheid in één keer gewoon op je hebt. Ik bedoel, dat je kan natuurlijk uiteraard niks verwachten van tevoren, want je weet niet wat je kan verwachten. Je weet ook niet wat er tevoorschijn komt. Ja, een jongetje of een meisje, punt. Maar je weet niet wat voor karaktereigenschap. Daar kan ook niemand op tippen. Maar één ding wat ik wel merk, nou is dat nu in mijn geval een verre stadium, maar wat je veel ziet bij jonge ouders, is dat ze alle liefde en alle inzet, zeg maar, en alle tijd in het kind steken. Prima, hartstikke goed. Maar denk ook aan elkaar en denk ook echt wel aan je eigen momentjes. En dat merk ik nu bijvoorbeeld. Ik merk nu dat die twee dagen dat ik ze niet heb, ga ik los. In dat opzicht ga ik vrienden opzoeken, familie opzoeken. En normaal gesproken gaan alle uurtjes die je met elkaar hebt als in je vrije tijd, gaat uit naar of naar het kind of naar je gezinsleven.
Je zegt ook, denk ook aan elkaar. Is dat een soort door schade en schande wijs geworden?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik bedoel, ik ben een muzikant, ik ben veel weg. Maar als ik er probeerde ik wel altijd te zijn. Alleen de weekenden waren al ingevuld. En wat ik nu merk, is dat ik gewoon mijn keuzes daarin, met zowel optreden als wel richting familie. Je hebt ook je eigen familie. Je hebt ook je eigen vrienden. Die ga je nu meer opzoeken dan dat je dat als paar doet. Dus ik vind dat zeker een belangrijke, dat je dat niet uit het oog verliest. En dat je dat ook allebei even belangrijk, dat je even ruimte aan elkaar gunt.
Goeie, vind ik echt wel een goeie.
Ja.
Dat vind ik echt een hele goeie.
Maar en wat is er dan? Ja, ik zit nog te denken, wat is er dan belangrijk? Is zowel belangrijk natuurlijk gewoon tijd voor jezelf, maar dus ook tijd voor om samen met je partner door te brengen.
Ja, Steven en ik deden dat in het begin heel veel. Dat was echt altijd leuk. We gingen altijd naar Limburg toe, naar Maastricht of een paar dagen. En toen Lila een paar maanden was of een jaar, dan gingen ze naar opa en oma. Later ook met, uiteindelijk deden we dat dan wel met het gezin. Maar het is zo belangrijk om af en toe gewoon met z'n tweeën dat soort dingen te doen. Dat je toch even weer niet die zorgen hebt, niet die verantwoordelijkheid. Want dat is echt die verantwoordelijkheid die zou je de rest van je leven zou je die behouden. Hoe oud je kind ook wordt, dat zie ik aan mijn ouders ook naar mij toe. Zeker met COVID, alles in mijn agenda viel weg. En het eerste wat mijn moeder doet is ontzettend balen en zich zorgen maken. Is mam,
ja. Ja.
Ik red me wel, maakt niet uit. Weet je, ik ben daarin wat positiever gesteld, zeg maar, behalve bij de test. Maar flauw. Nee, maar in ieder geval, het stukje is dat de zorg ze altijd hebben voor je kind. En die heb je van tevoren, hoe vaak iemand dat ook misschien zegt, als nog geen ouder zijnde, maar die ga je gewoon waar zo.
En overviel die verantwoordelijkheid je?
Enigszins wel, ja, op bepaalde punten zeker. En dat heeft bijvoorbeeld een voorbeeld is dat toen ik deed Buddy Holly. Sen was toen net geboren, de jongste. En ik was eigenlijk heel de tijd weg. En dat bleek achteraf dat en zijn reflux bij zijn keel was niet helemaal geheeld. En had ook nog eens een koeienmelkallergie. Maar we hadden twee kinderen daarvoor. Dat ging fietsend doorheen. Maar deze moest continu huilen. Waarvan Steve dacht van ja, hij heeft gewoon honger. Maar ik was precies, moment suprem, was ik al weg. Was ik onderweg naar een optreden. En ik kwam pas om 1 uur vaak, 's nachts kwam ik thuis, lag het hele zootje te slapen. Dus ik merkte niks. Steve heeft echt, had echt nog respect voor haar. Want die heeft het dus altijd verzwegen. Die heeft dat nooit naar me gecommuniceerd. Dat, hoe zwaar dat was voor haar. Want het was en aan het koken voor die kids. Fles geven. En dat, hij spuugde dat weer uit. En dan moest hij toch, oh, dan heeft hij, nog, dan heeft hij of te veel. Nou, weer huilen. Nou, dan moet hij weer bij. Maar dat had ook te maken dat hij dus die reactie van die reflux en die koeienmelkallergie. Daar kwamen we pas maanden later. Maar ik was continu weg. Dus ik merkte van niks. Want ze wilde mij ontlasten. Ik dacht van, ja, dan wordt hij gestrest. Gaat hij geen, dan kan hij niet goed optreden. Dus heeft hij alles weggehaald. Totdat ik op een gegeven moment klaar was met toeren. En toen ging ik de studio in om een album op te nemen. Ja. En toen zei ze, ja, dat gaat hem niet worden. Ik wil nu dat je gewoon thuis bent. En ik nog zeg van, ja, maar studio belangrijk. Ik moet een plaat maken. En ja, is leuk allemaal. Maar ik trek dit niet. En toen zijn we bij de huisarts. En die zei van, ja, gooi alles maar uit je agenda. Want jij moet er nu voor haar zijn. Want ze draait door anders. En dat zijn wel dingen die die verantwoordelijkheid, ja, dat is schakelen. Maar uiteindelijk wel het belangrijkste.
Ja. Wat voor vader ben jij? Je bent dus geen babypapa.
Nee.
Maar wat ben je wel?
Vooral een grappige papa, denk ik. Ik hou wel van een geintje. Ik sta altijd klaar. Dat heb ik ook echt van mij. Als ik dan weer refereer naar mijn eigen ouders, staan altijd klaar. Als ik bijvoorbeeld nu voor een dichte deur sta, dan is mijn vader die uit alle hoeken gaat probeert mij te helpen. Doe ik ook. Als mijn kinderen me nu zouden bellen en zeggen, jongens, succes met de podcast, sorry, maar ik moet echt gaan. Dat is voor mij echt een vereiste. Dus ik ben er altijd. En ik probeer ook de positieve dingen te benoemen. Zeker nu met dit alles waar we nu in terecht zijn gekomen. Ik zit met 3 generaties eigenlijk. Met een dochter van 14 die echt midden in de puberteit zit. Kon in het begin geen kant op. Wist niet hoe ze moest doen. Zat alleen maar thuis. Lag ook alleen maar in bed. Ook geen goede natuurlijk. Dus je probeert toch op te stimuleren. De jongste die totaal niet begreep wat hij fout had gedaan. Want hij betrok het erg naar zichzelf. Wat heb ik fout gedaan? Ja, alles was dicht. We konden nergens naartoe. Dus elke keer als je dan iets wil ondernemen. Of nu gaat het weer een mondjebaat. Gaat weer open. Ja, nee, het is niet helemaal afgelopen. We kunnen nog niet zwemmen. Nee, niet zwemmen. Nee, ja, nog steeds. Maar dat is het daar ook. Ja, daar is het ook. Dus continu uitleggen van en dan benoemen wat wel kan.
Ja.
Is misschien niet heel veel, maar dat kan stiekem best wel veel. En
bij die geintjes uit, haal je dan ook echt pranks met ze uit? Of hoe moet ik het geven?
Nee, als ik dat doe, dan krijg ik die 3 keer terug. Nee, het is meer, nee. Wat ik meer doe is bijvoorbeeld, stoeien vinden ze echt helemaal te gek. Dat kietelbeestje is de naam binnen ons in het gezin. Dus dan gaat het op mij. Ik heb een bed van 2x2 en dan gaan we onwijs lopen stoeien, maar met kussens en af en toe dan wikkel ik een handdoek om hun hom. En dan doe ik ooievaartje en dan ga ik lopen slingeren. En maar ja, ze worden natuurlijk wat groter en wat zwaarder. Dus af en toe best wel een opgave.
Ja, dat lijkt me wel pittig, ja.
Eerst was het 10 keer per kind en dat is nu 3 keer geworden, volgens mij. Maar voor de coronakielen is trouwens weer ideaal. Maar dat soort dingen. En en proberen te wat ik ook echt, dat is trouwens ook een tip die ik echt mee wil geven, omdat ik nu 3 heb. Is het zo van belang dat je met vakantie doe ik dat vaak. Doe ik 1 dag per kind iets. Dus dan mogen ze zelf uitkiezen wat ze willen. Dus dan vraag ik Lila wat ze dan een dag met mij wil. En dan Denne. En dus ik krijg alle 3 los van elkaar ga ik iets ondernemen. Waardoor je dus geen strijd hebt. Je hebt ook volledig de aandacht aan diegene.
Maar jij bent in je eentje. Waar laat je dan die andere 2?
Achter in de auto.
Oh ja.
Nee, dat is vaak. Of dan regel je dat ze of naar mama gaan of naar vriendjes of wat dan ook. Maar dat je in ieder geval, dat is een kwestie van plannen.
Ja.
Maar dan ben je 1-op-1 ben je dan met diegene bezig. Wat diegene ook leuk vindt om te doen. Want ja. 9 van 10 keer als je naar een pretpark gaat. Ja, de jongste durft daar niet of mag daar niet in. Nee. En de oudste die is altijd de Sjaak. Of de middelste helemaal.
En hoe streng ben jij als vader?
Ik hoop dat ik kon zeggen, ik ben heel streng. Maar ik ben echt, ik heb een ruggengraat van piepschuim. Dat is zo irritant. Dus ik denk dat ik echt mijn regels ken en dat ik die ook heel goed benoem. Bijvoorbeeld, mag ik een snoepje? Nee, we gaan daar eten. Ah, pap, 1 snoepje. Nee, echt niet. Ja, maar 1 snoepje. Oké, nou 1 snoepje dan, maar dan wil ik het daar ook niet meer horen. Dat. En dat weten ze.
Ik heb dat dus precies, alsof ik mezelf hoor. Dat is echt zo.
Oh man, ik word helemaal. En ze weten te bespelen. Zeker met als je gescheiden bent, is helemaal ideaal. Want dan weet je gewoon. Ja, mijn mama heb ik afgesproken. Als ik een goed cijfer zou halen, dan krijg ik voor jou 10 euro. Kan je weer gaan bellen naar huis? Naar je ex. Ik weet niet wie jij bespreekt, maar nee, ik heb helemaal niks besproken. Oh, vuile. Dat hebben ze dan verzonnen.
Oh, maar dat proberen ze zo.
Ja, fantastisch. Ja, leg ik hem. Is goed, ga mama nu bellen? Nee, laat maar. Dus dat is ook zo ideaal.
Een goede vriend van mij die zei altijd 3 doe het niet. 2 is oké, okay. Maar 3 doe het niet.
Nee, maar dan ga je vergaas.
Ja, dat hou je niet vol. Dus Maar is dat ook zo? Of zeg jij van...
Ja, dat is uiteindelijk... Je hebt alleen jezelf ermee. Dat ja, maar het is... Als jij een hele duidelijke lijn schetst... Nou, want dit goed...
Nee, maar drie doet niet... Ik bedoel, met drie doet niet. Drie kinderen doet niet.
Oh, zo.
Twee is oké. Okay, drie doet niet.
Ik dacht, drie keer moet je...
En nu zei je ja, dus ik denk... Ja. Oh, okay.
Nee. Nou, we hadden zelfs... Steve en ik hadden zelfs een wens voor een vierde. Maar ja, toen ging het dus ons niet zo helemaal goed. Dus we hadden uiteindelijk hadden we de vier in gedachten. Okay. Was misschien wat makkelijker geweest.
Hoezo? Wat makkelijker?
Drie doet niet. Ja, kom eens op die strikking.
Nee, maar is het ook zo dat er eentje altijd in het midden zit?
Het middenste en eentje... is altijd de Sjaak.
Ja?
Altijd, ja. Heel simpel. De jongste die mag natuurlijk bijna niks, kan niks. En die wil op de oudste lijken. De oudste die doet alles voor het eerst. Dus die wordt overal voor bejubeld. De eerste keer van school, de eerste keer diploma, whatever. Maar alles de eerste keer. Dus die wordt altijd als uniek beschouwd. En de jongste daar vaak in ook, want die
dat is de
trekt
laatste.
Zich op. Dus de laatste, wat heb je goed gedaan? En die middelste staat altijd buitenspel. Ja. En die moet altijd tussen die twee kiezen, want die mag dan vaak met de oudste wil dat nog wel. Maar met de jongste weer niet. Maar dat zie ik ook aan Dennis. Dat de ene keer als hij alleen maar met Zen bezig is, dan zijn de kinderen, kinderachtige dingen, zeg maar, heel leuk. Ja. Als bij Lila is, dan wil hij zich optrekken en dan wil hij weer de oudere zijn. Dus die zit altijd tussen wal en schip.
De onvermijdelijke papa.
Ik lijk steeds meer op jou.
Vraag.
Het is de beste zangersmomentje eigenlijk.
Ja, mooi man, Stef Bos.
Wow. Ja, hè?
Ja, heel mooi. Ja. Hij was heel lief, want ik heb tegen hem verteld... Hij kwam mij toe trouwens bij de Tros Muziekcafé. Zei hij tegen mij van ja, als jij begint te zingen, dan geloof ik je. Ik zeg, dit vind ik eng, want dit wilde ik tegen jou zeggen. Elk liedje wat jij zingt, maar niet alvast een boodschappenlijstje, dan geloof ik nog dat die eieren belangrijk zijn.
Ja.
Dat is echt, ja.
Nou ja, hij heeft ooit op dit nummer heeft hij trouwens ook iets met shawarma, kaas, vlees, friet en saus gezongen. Oh, ja. Maar dat geloof je ook. Ja. Is het alsnog emotioneel. Ja,
echt.
Maar de vraag die hieronder ligt is natuurlijk, lijk je op je vader?
En
de positieve dingen, of misschien ook wel in de negatieve dingen.
In beide, ja, zeker. Ik ben wel, ja, dat betreft wat ik wel merk, en dat ik heb één broer, een oudere broer. En eerst de jaren waren wij altijd echt ongelooflijk. Ik was ongelooflijk rechts en hij was ongelooflijk links in alles, in zijn doen en laten. Hij kon sparen, ik gaf gelijk alles uit en dat soort dingen. Dat was echt.
Rechts en links bedoel je niet politiek gezien, gewoon.
Ook nog, ja. Ook. Ik ben van hup, een beetje gaan met u naar je eigen boontje top. En broers, nee, ja, maar er zit een reden achter, een beetje dat. Maar uiteindelijk komen we altijd midden uit. Dat vind ik het allermooiste. We hebben hele discussies, maar we komen altijd midden uit.
Ja.
Maar terugkomend op jouw vraag van mijn vader, ja, ik ben dan echt mijn vader die kan echt iets doen. Zonder echt goed over na te denken. Want op dat moment is dat heel belangrijk om te doen. En achteraf, nou, misschien had ik wel iets langer kunnen nadenken. Mijn moeder die denkt vaak, overdenkt zichzelf. Nou, dat heeft mijn broer dan weer meer. Maar in de jaren merk ik wel dat ik steeds meer van mijn moeder meekrijg. Denk van, oké, ik heb ervan geleerd. Ik heb vorige keer te snel een beslissing genomen ergens in. Of iets te snel iets aangeschaft. Achteraf helemaal niet zoveel waarde was dan dat daadwerkelijk was. Dus ik ben wat geserveerder. Maar ik heb al het meeste van mijn vader. Als ik echt eens ook foto's zie, dan zie je ook wel gelijkenissen. Ja.
En hoe is je band dan met je vader?
Op zich heel goed. Of op zich klinkt toch zo negatief. Maar anders dan mijn moeder, dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Mijn moeder kan ik echt mijn hart in kwijt. En mijn vader is wat gesloten. En die, zeker op emotioneel gebied is die wat minder makkelijk. Wat ik probeer wel eruit te krijgen. En ik denk dat komt omdat mijn vader zelf 16 was toen mijn opa, dus zijn vader, overleed. Ik denk dat altijd schade heeft meegebracht met hem. Dat hij altijd een angst had voor geen goede vader zijn of een voorwaardige vader zijn. Of misschien ook zelf je kind moet verliezen als je die leeftijd hebt. Weet je? Dat is natuurlijk ook een angst. Ik heb het andersom ook weer gehad. Ik was altijd bang van als ik 16 word, dan verlies ik mijn vader.
Oh ja.
Waar die ook vandaan komt, weet ik niet. Maar die angst heb je.
Ja.
En ja, wat er gebeurt er dan? Mijn broer, een heel lieve vent, maar die is met een handicap geboren. Dus dat je eerste vaderschap is, dan is dat gelijk vol in de diepe. Dat is natuurlijk niet wat jouw ideale plaatje is. Dus ik denk dat dat ook weer heeft meegebracht dat mijn vader gewoon heel voorzichtig is. Dus heel, heel dierbaar, maar wel ja, wat minder makkelijk in zijn emoties daarin is. Nou, toen kwam ik. Na 2 jaar werd al duidelijk dat ik ook geen makkelijk jongen was. Want ik zat ook niet helemaal lekker in mijn vel. Later in mijn jeugd ben ik daar ook nog een keer aan geholpen aan mijn gedrag. Dus mijn ouders hebben het niet heel makkelijk gehad. Dus ik kijk zeker naar mijn kinderen, hoe makkelijk die door alles heen lopen en wandelen en doen. dan heb ik echt ongelooflijke pluim voor mijn ouders.
En is dat dan ook nog weer veranderd toen je zelf dus vader werd?
Ja, ja zeker. En vooral de liefde. Ik begrijp nu, dat je natuurlijk ook een beetje een cliché, maar je begrijpt nu heel veel dingen die je ouders hebben moeten doorstaan met keuzes maken. Of dat je, nou, wat ik al eerder zei, de verantwoordelijkheid die je hebt, die heb ik nu ook. Dus ik begrijp nu heel veel dingen van, oh, kijk, nu begrijp ik waarom je gewoon nee zegt op iets. Het kan nu even niet, punt. Of je eet gewoon je bord nu even leeg. Weet je dat hele kleine benulle dingen, maar of banale dingen, die gaan dan denk ik een hele andere waarde. Terwijl je als kind denkt, ja, wat loop je nou te zeuren, man? Ik heb gewoon geen zin in dit eten. Of ik wil juist iets heel graag wel. Dat is heel stom.
Ja. En hoe is hij dan als opa?
Hartstikke leuk. Ja, we hebben een hele handige opa, want ik heb echt twee linkerhanden. Ik kan echt niks in het huis. Bij mij zie je precies waar ik ben geweest, met zoveel extra gaten. En wat ook heel leuk is, dat is ook wel dat doet mijn vader dan weer met die zonen, is gewoon een stuk hout pakken en dan mogen ze iets gaan maken met hem. En dan gaan ze wijs lopen knutselen. En daar zie je ook weer dat één op één, wat gewoon heel leuk is. Want dan heb je volledige aandacht voor diegene. En dat vinden de kinderen ook leuk, dat ze gewoon weer even helemaal in centraal staan.
Dead or alive.
Papa dag.
Papa.
Papa.
Papa dag. Papa dag. Het is toch iedere dag papa dag?
Nou ja, jij hebt natuurlijk... Ja, het woord papa dag is in zijn algemeenheid verschrikkelijk. Ja. Nou, laten we daarmee beginnen. Hoe kijk jij aan tegen het woord papa dag?
Vreselijk inderdaad. Ja. Dat is ook wat ik bij jullie podcast ook terugvond. Echt vreselijk. Want kijk, vader kan iedereen worden. Papa zijn is een ander. Dat is ook een spreuk die vaak wordt genoemd.
Maar, is voor aan het einde pas, hè?
Ja, nee, maar ik heb een hele andere.
Oh, okay.
Nee, dat komt helemaal goed. Ik heb een andere.
Ja.
Maar het ding is gewoon dat je... ook als het niet bij mij zijn, ben ik nog steeds papa.
Ja.
Dus het is niet dat ik me in één keer twee dagen geen vader voel. Dat zou niet kloppen.
Nee. En als je bijvoorbeeld door het park loopt en dan zegt iemand tegen jou... Ach, wat schattig, heb je vandaag papa dag. Wat is dan jouw reactie?
Een bloedneus voor die... Nee.
Ja, heel goed.
Applaus. Ja, alsjeblieft. Nee, ja, ik reageer daar niet op. Als mensen een mening hebben, dan moeten ze dat... ik kan dat heel erg links laten liggen. Ligt een beetje aan welke toonaard het is. Ik kan dan bijvoorbeeld ook... Dan pak ik vaak de humor erbij en zeg van... Papa dag, het is mijn kind helemaal niet. Ja. Zeker als het mijn dochter is, dan zegt ze gewoon mijn vriendin of zo. Ja. Dan zie je mensen ook kijken. Dus ik ben dan wel
goed.
Ja, ik ben dan eerder op die manier dat ik dan iemand op zijn plek zet. Dan dat ik maar ga irriteren dat iemand dat zou zeggen of zou vinden van... Oh, hij heeft papa dag.
Hoe is dat voor jou? Want je haalt nu je dochter aan als van... dat is mijn vriendin. Je zegt het als geintje. Maar ik zag je dochter in Van Vader naar Moeder... Maar dat begint echt een beep te worden,
ja,
sinds 14.
Ja, ik maak me zorgen, daarom zeker. Ik heb een kooitje besteld.
Nee, ja, maar kijk, mijn dochter is 12, ja. Dus die loopt ietsje daar achteraan. Ja, maar ik vind het ook wel eng.
Maar ik wil het zeggen.
Maar hoe ga je daarmee om? Hoe is dat?
Het belangrijkste is, en dat heeft niet alleen met vriendjes te maken, maar gewoon in algemeenheid met de jeugd, is dat je hoort en leest steeds vaker dat ze ook aan middelen komen. Of dat ze... met alcohol bezig zijn, dat soort dingen. Hoe harder jij het gaat verbieden, hoe eerder het interessant is om te doen. Dus ik heb met mijn dochter, en dat zal ik ook met mijn zonen dadelijk hebben, een hele simpele afspraak. Als je van plan bent om te doen, je komt in een groep terecht waarbij dat wordt gedaan. En dan hoop ik natuurlijk niet de hele heftige drugs, maar de flugels en dat soort dingetjes. Wees van bewust dat je op zijn minst twee mensen in je omgeving, dus in die groep, echt vertrouwt dat als het misgaat, dat ze durven te bellen. Ofwel naar mij of naar een instantie. Dus daar dat. En het is helaas ook een keer gebeurd. Niet met mijn dochter, maar die acteerde heel goed. Er was een van de meiden in de groep die had alcoholvergiftiging. Had te veel alcohol op. En mijn dochter was degene die meteen hulpdiensten ging bellen en gelijk hulp ging bieden. En zei ik van, nou, jij bent dus nu degene die iemand heeft gered.
Ja.
Maar zou jij het vertrouwen aan de rest van de groep dat die dat met jou zou hebben gedaan? Of hadden ze je misschien wel achter gelegen? En ik heb ook al gezegd van je tegen mij mag je allemaal zeggen. Wat ook is. Dus al heb je iets ontzettend stoms gedaan, waar je onwijs voor schaamt. Je kan het beter vertellen. Beter kwijt. Boos worden, zou ik niet snel worden. Ik kan wel teleursteld worden. En dat ik weet niet wat erger is. En ik kan wel weer boos worden als je in het begin zo gaat liegen. Want dat heeft ook geen zin. Uiteindelijk komt de waarheid toch boven. En ja, je moet toch dealen met iets wat er op dat moment gebeurt. Dus ik hoop daarin heel veel haar geruststelling te hebben. Ik weet niet, mijn moeder zei altijd van, joh, weet je, stop me wat in je huid wat je wil, of in je lichaam. Alleen wees van bewust dat als je er eenmaal aan verslaafd raakt, dat het heel lastig is om vanaf te komen. En ik kan je daar niet in helpen.
Nee.
Het is heel hard, maar het is wel... En ik heb nog nooit iets gedaan. ja, alcohol, maar voor de rest alle andere middelen nooit een behoefte aan gehad.
Ja.
En misschien mede dankzij die uitspraak van mijn moeder, dat ze van, ja, je mag voor mij wat doen, het is jouw lichaam. Ik vond het eigenlijk wel heel droog. Want hij heeft ook geen uitdaging om het dan te doen. Dat je denkt, ja, maar ik weet dat die mag thuis. Dus laat ik maar, dan moet het wel iets heiligs zijn om, ja, dat te doen.
Ja, maar dan heb je het nog over, of nog, dan heb je het over alcohol of drugs. Maar ja, ze komt misschien ook met vriendjes of vriendinnetjes thuis.
Ik hoop het. Ja, ik hoop dat ze dan gelukkig is. Maar maakt niet heel veel uit met wie. Alleen, ja, als diegene je niet aanstaat, stel dat je denkt van, nou, ik weet niet of dat nou de beste persoon is waar je nu verliefd op moet gaan worden, dan zou ik dat wel eerlijk zeggen. Ik, ja, ik heb hier wel een beetje mijn twijfels over. Alleen ook daarin ben ik van mening dat als het moment dat je het heel erg gaat afstoten, wordt het alleen maar interessanter.
Ja.
Want iets wat niet cool is, is om je je vriendinnetje, vriendje mee naar huis te nemen. Dat doe je niet. Dan ben je al een stadium verder. Dan is het al aan voordat, ja, je het aan gaat introduceren, ja, bij je ouders.
Dead or Alive. Het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje.
Ja, we struinen altijd de social media af van de gasten die hier zit. En ja, bij jou algemeen bekend, ook zelfs in televisieprogramma's, komen ook je kinderen naar voren.
Ja.
Is dat een bewuste keuze?
Nou ja, enigszins. Ik heb altijd gezegd, dat doe ik niet. Ik wil mijn kinderen niet in beeld hebben, omdat het toch het bekende verhaal van eenmaal op internet nooit meer af kunnen halen, altijd terug kunnen vinden. Plus, ik weet niet of ik mijn ouders had gewaardeerd als ze mijn fotoboek even het publiek. Ja, er zitten wel wat foto's tussen waarvan, ja, nou, hier sta ik niet heel erg charmant op. Ja, nee. Die ga je natuurlijk wel krijgen. Dus dat vind ik een lastig inderdaad. Ik heb gekozen voor een publiekelijk gezicht te zijn, niet mijn kinderen.
Ja. Maar dat is dan mislukt.
Het is zeker mislukt, maar het heeft ook weer te maken dat in dat opzicht, het hoort bij mijn leven, die ik ook wel deel aan de buitenwereld. En ik heb niks te verbergen. Dus enigszins, het is een padstelling. Want aan de ene kant vind ik dat je die bescherming aan je kinderen moet bieden. Dus ook niet op social media, in ieder geval niet zichtbaar.
Mm-hmm.
Nou, daar heb ik in gefaild.
Ja, voelt het ook zo? Heb je gewoon een andere keuze gemaakt? Van, nou
ja,
toch.
Kijk, het zou heel lullig zijn als bijvoorbeeld mijn kinderen later in de toekomst daarmee worden geplaagd. Of dat ze bij wijze van spreken niet makkelijk een baan krijgen omdat er zoveel te vinden is over die kinderen. Ik zeg niet dat dat zo gaat gebeuren, maar het is natuurlijk wel een feit dat als iets op internet belandt, dan krijg je het er gewoon niet meer af. Dat blijft daar vindbaar. Dus als dat schade met zich meebrengt, ja, dan zou ik dat wel heel spijtig vinden. Dan heb ik wel een stomme keuze gemaakt.
Maar je kunt natuurlijk ook omdraaien. Kijk, ik doe het ook. Ik vind mijn zoon fantastisch. En dat wil ik dus dan graag aan de wereld laten zien. Kijk, het zijn natuurlijk wel altijd de mooie momenten die je,
ja,
laat zien.
Nee, natuurlijk. Als ik ze geslagen heb, dan laat ik... Nee,
nee, precies. Dat laat je achterwege.
Maar, dat film ik niet.
Maar ze willen het dus blijkbaar ook. Want mijn dochter, die houdt gelijk de hand voor de camera. Ja, okay. Überhaupt als ik al mijn telefoon pak om een foto te maken.
Ja, omdat ze misschien van bewustzijn is en omdat ze er ook geen behoefte aan heeft. Kijk, mijn dochter zit al nog net niet op TikTok, maar die is daar wel heel erg mee bezig. Daar ben ik wel heel erg bewust van.
Nog net niet op TikTok, maar ze is 14.
Ja. Ze zitten wel op, joh. Ze zitten allemaal filmpjes en alles. Ja, nee, dat doet ze allemaal wel. Ik zit er niet op, dus ik heb dat niet in de gaten. Nee, maar we houden bijvoorbeeld wel, weet je, met Instagram of dat soort dingen. Als zij bijvoorbeeld, en dat heeft ze wel in de smies. Als ze ziet dat het iemand is die bijvoorbeeld een berichtje stuurt die gewoon echt niet klopt, dan blokkeert ze diegene, laat ze ook zien. Dat soort dingen deelt ze dan iets vaker met haar moeder. Maar dat vind ik prima, is goed. Want die deelt het ook weer met mij, van, joh, let even op.
Ja.
Maar ik maak er wel van bewust van, ze wil graag model worden. Nou, prima. Weet je, je bent een ontzettend mooi kind om dat te doen. Maar wees van bewust dat dat niet ook altijd over rozen gaat. Of dat er ook helaas heel veel foute lui achter zitten die hele andere intenties hebben. Dus stel dat iemand jou een fotoshoot aanbiedt, dan wil ik daarbij zijn. Zeker in de jongere jaren. Later kan ze zelf daar wel inschatten van oké, dit voelt wel of niet goed. Maar dat ze wel weet van wat ze dan... Stel dat wat je veel hoort natuurlijk is dat mensen jou uitlokken om een foto te maken die een beetje pikant is, waar je later ongelooflijk last van kan krijgen. Ja, die moet je wel weten. Daar moet je wel bewust van zijn. Dus dat, dus ik zeg ook, als je foto's gaat maken van jezelf, dat gewoon foto's zijn waar je normaal op staat. Dus niet pikant of half gekleed. Gewoon netjes.
Ja.
En tot zover kan ik haar, vertrouw ik daar haar in.
Ja, en wij zijn natuurlijk nog allemaal opgegroeid zonder mobiele telefoon, zonder internet, allemaal dat soort dingen. Vind jij het ergens jammer voor de jeugd van nu, voor onze eigen kinderen, dat ze dit nu allemaal hebben?
Ja, enigszins wel, want ik merk dat de creativiteit echt omlaag is gegaan. Echt, Ja, het is wel grappig eigenlijk wat er nu gebeurt. Want zeker als ik mijn twee zonen nu de tablet of wat dan ook zou afnemen. Dan zijn ze de eerste uren zijn ze echt even van de leg. En zijn ze klaar. Nou, een goed voorbeeld is, ik ga op vakantie met ze. En heb ik gewoon een afspraak. Je mag voor mij per dag 1 uur. Mag je zelf kiezen welke uur. Maar 1 uur mag je erop zitten. Daar hou ik gewoon bij die tijd. Maar we gaan daarnaast gewoon. Heb ik allerlei andere dingen meegenomen. Van een ballenspel tot weet ik veel. Dat we buiten kunnen doen. Maar ook binnenspelletjes. Maar gewoon dat die focus er is. Dat ook gewoon. Of knutselen. Of ik heb van alles meegenomen. En wat gebeurt er? Uiteindelijk als ze dan iets hebben geknutseld. Of dan zijn ze alleen maar daarmee bezig. We zijn alleen maar verder en verder en verder. Dus die hele tablet heeft helemaal geen beeld meer. Zeg maar, het klinkt ook mooi. Wat een mooie beeldspraak dit.
Ja, de tablet heeft geen beeld meer.
Maar is niet meer in beeld voor hen. Dus dat geeft wel die creatieve brein wel weer dat die er echt wel is. Alleen je moet het stimuleren. En ja, dan is het toch streng zijn van tevoren om daar hele duidelijke afspraken over te maken.
Dead or alive. Oeh, papa. Zo, papa, kom jij maar eens even lekker hier. Papa.
Manuel die laat een glas vallen, maar het is allemaal oké. Okay. Kijk, jij werd natuurlijk vader toen je al in het publieke domein, toen je al van ons allemaal eigenlijk was. Dus jij was al een superster, je had al fans, je had al bakvissen, nou ja, noem het allemaal maar op. Toen werd je ook nog vader. Wat merkte jij daarvan qua aandacht van vrouwelijk schoon?
Nou, ik moet vooral lachen om mijn, vooral Denne, mijn middelste, die pakte de aandacht. En ik weet niet hoe, hij was echt heel jong. Ik ging door de supermarkt, hij zat gewoon echt in de kinderwagen. En hij was alleen maar aan het chansen met echt leuke meiden, vrouwen. Dat was geniaal, was helemaal, oh, hij zat helemaal zo, echt. Hij was toen 2,5 jaar of zo, alleen maar aan het zwaaien en alleen maar aan het chansen. En vervolgens kwam als er dan een oud vrouwtje kwam, dan keek hij niet eens naar om. Dus het was meer dat hij aan het chansen was. En dat vond ik geniaal. Dat stond ik ook als een trotse pauw natuurlijk achter die. Ja, hij heeft het wel door natuurlijk. Weet.
Wat goed.
Ja, geniaal.
En dan nam papa het over.
Nee. Ik ben wel, ik was nog steeds onwijs verliefd. Dat ik daar ook niet mee bezig was. Ik bedoel, ik zag echt wel dat je wel iets meer aandacht kreeg of zo. Maar ik dacht, joh, ik liep ook te trots met een trouwring in het kind. Joh, wat moet ik ermee? Ik vind aandacht hartstikke leuk. Maar wat je zegt, had ik al die aandacht. Op het podium krijg je al bepaalde aandacht die ik gewoon eenrichtingsverkeer vind. En waar ik niet zoveel mee kan. En dat is dit niet veel anders. Ik bedoel, het is hartstikke leuk dat je hetzelfde beetje het puppyverhaal. En je gaat met een puppy naar buiten. En je hebt in één keer een soort magnet bij. Ja, gaat om die puppy of om jou? Dus ja, ik heb daar nooit wat mee gehad of zo. Vond het wel leuk hoe mensen reageerden, maar ook niet meer dan dat.
Ja, nou valt dit rubriekje altijd in twee delen uit te leggen. Het eerste deel hebben we nu gehad. Dan hebben we het dus ook nog over, ik zeg dat altijd zo. Dus als je het ene leven begint, dus een nieuw leven begint en een ander leven stopt, namelijk het seksleven. Wat ging dat bij jullie thuis?
Nou, we hebben 3 kinderen.
Ja, dus dat is gelukt.
Nou, laat ik zo zeggen. Ik zei altijd, ik was maar 3 keer was ik thuis. Toen werd er gewerkt. Nee, bij ons is dat echt wel achteruit gegaan. Dat is misschien het beginselen van onze scheiding geweest. Want seks is ontzettend belangrijk binnen een relatie. Maar ik denk dat we zeker wel... En dat heeft ook te maken met dat ik zelf vaak gewoon veel weg was. Dus natuurlijk veel... dat klinkt heel raar dit natuurlijk nu. Maar ik was gewoon echt niks aan het optreden. En... ja, dan kom je midden de nacht thuis en dan had ik misschien nog wel zin. Maar ja, dan lag zij te slapen na een hele trip met die kids. Dus ik begreep het ook wel. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk steeds heftiger en steeds zichtbaarder. Dat niet meer van komt. Ja, en dan komen de scheurtjes. Dus ook dit nu een mega tip zijn van houd dat ook gewoon op peil. Weet je, wees lief voor elkaar. Maar ja, als het moet van twee kanten komen en daar kan ik niet. Als het alleen maar om mij gaat... Dan houdt het op. Dus dat is bij ons wel echt een laatste de periode dat wij zeg maar in die scheiding zaten, was dat ook wel heel helder dat niet meer ging worden. Net daar baat ik nog steeds van. Want ik denk dat veel te redden had gehad.
Ja, en ik had naar het programmaatje gekeken en Sen, je jongste, die zegt dus ook dat hij hoopt dat jullie nog bij elkaar komen.
Als hij een toverstokje zou hebben, dan had hij ons weer bij elkaar getoverd. Ja, ja. Klopt. Maar ja, dat vind ik zo lastig aan hem uit te leggen, dat Denne en Lila, die zijn al wel een stukje verder en die begrijpen ook dat liefde verschillende lagen kent. En hij ziet gewoon van, ja, jullie gaan toch gewoon goed met elkaar. Want we hebben altijd lol met elkaar. Als ik Steve zie of we zijn met het gezin, dan is het gewoon oké. Okay. Dus er hangt geen rare sfeer. Ja, in het begin een beetje, maar dat is ook voorbij nu. Dus hij begrijpt het niet. En ik vind, ja, maar we doen toch dit ook samen? Ja.
Ja.
Totdat mama weer in huis loopt. Want dan komen die spanningen wel weer. Dat is gewoon zo. Wij zijn zo uit elkaar gegroeid. Dat hebben we ook tegen elkaar benoemd ook. We kloppen niet meer bij elkaar. Dat is heel pijnlijk. En ik hoop en ik denk dat als hij wat ouder van alle drie, maar vooral Sen, als hij dadelijk wat ouder is, dat hij dat wat genuanceerder gaat bekijken. Dat ik, oh ja, nee, nu zie ik wel, begrijp ik wel de verschillen in deze. Maar en dat vind ik het me lastige van een kind, dat hij het altijd naar zichzelf betrekt. Dat hij denkt van ja, dat ligt aan mij. Dus ik ben waarschijnlijk niet lief genoeg geweest of zo.
Ja.
Ook dat allebei zeggen we altijd nee. De liefde tussen naar de kinderen toe zal altijd hetzelfde blijven.
Het datum die je vroeg in het programma aan je kinderen van, hebben jullie nog tips voor andere gescheiden vaders en moeders? Heb jij misschien een tip voor een andere gescheiden vader?
Slik vooral je eer weg. Want dat is vaak waar het wat ik veel, helaas zie ik te veel mensen om me heen in mijn dichtomgeving die uit elkaar gaan. En wat ik daar veel zie is gewoon het stukje eer. Iemand heeft een keuze gemaakt om een punt achter iets te zetten. En dan komt de juridische strijd komt en dan wordt het een financieel geschil. En de ene vindt dat hij in het huis mag blijven wonen, de andere vindt dat niet. En denk, ja, het zijn allemaal materialistische dingen. En de grootste dupe zijn die kinderen. Dus focus je daarop. Dat is wat Steven en ik ook echt altijd hebben gezegd. Van als we gaan scheiden, niet strijden, maar scheiden, dan moet elke keuze in dienst zijn van de kinderen. Dus wat voor hun het beste is om te doen. Dus in welke vorm dan ook. En natuurlijk kan niet elke scheiding kan je naast elkaar leggen. Dat zijn allemaal individuele situaties. Maar ik vind wel, als vader zijnde of als ouder zijnde, slik de eer weg. Ga verder met je leven en probeer daar iets van moois te maken. Maar ik heb nog, iedereen heeft ermee te maken, als je scheidt met kinderen, dan heb je gewoon altijd de jaren te maken met je partner. Hoe je het wel of niet wil. Hoe je het hebt afgesproken. Je gunt je kind ook gewoon een band met je ex. En dat kan je heel koud doen of je kan het gewoon op een goede manier doen. Ja, wij hebben ervoor gekozen om alles naar de kinderen toe positief te brengen. Al weten we op de achtergrond dat er dingen zijn die niet zo leuk zijn. Maar ja, dat is tussen mij en Steve geweest. Daar heeft het kind niks mee te maken. Dus dat zou mijn tip zijn.
Ja, gek. Op jou, ja. Hashtag, je krijgt er zoveel voor terug.
Vinden je kinderen eigenlijk dat ze een gekke vader hebben?
Ja, die was af en toe helemaal gek voor mij. Ja, echt. Ja, vooral mijn dochter vind ik zo mooi. En heeft ze een klasgenootje vriendinnetje over de vloer. En dan ga ik een beetje gek lopen doen. En dan ga ik stemmetjes opzetten of zo. En dan zeg ik, ah, pap, kom nou. En dan zie je dat meisje helemaal, of dat vriendinnetje dan helemaal lachen natuurlijk. En dan ga ik erop door. En dan ga ik ermee door. En dan wordt het alleen maar erger. Dat is natuurlijk een no-go area van de pap doe van de maal.
Ja.
Ja. Hoe gekker, hoe beter.
En is er dan ook al gewoon, want dat lijkt mij ook, als ze dan 14 worden of ouder, dat ze dan ergens nog wel echt iets kinds in zich hebben, maar aan de andere kant ook al heel, heel groot ogen.
Ja, het is heel mooi. Het gaaf is namelijk als je alleen bent met haar, zeg maar. Dus wat de boys liggen op bed en dan gaan we met haar nog vaak een serie kijken of we vaak ook huiswerk doornemen of zo. Dan komt ze echt zoals een klein meisje, komt ze dan tegen je aanleunen. Terwijl je kijkt, ja, het is gewoon een ding van 14.
Ja.
Dus dat is wel iets wat voor mij ook een soort schakelmomentje is. En een goed voorbeeld is, normaal gesproken liep je zo de badkamer binnen en maakt het allemaal niet uit. En nu is het haar moment en dan gaat hij ook op slot. En prima, weet je, dat hoort allemaal bij. Dat verschil is ook enorm. Ze laat haar ondergoed niet bij mij wassen, maar bij mama.
Oh ja.
Niet dat zo gekuist is bij ons, helemaal niet. Maar ze voelt zich daar niet zo prettig bij. De menstruatie en dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen die je niet met je vader gaat bespreken. Want ik kan er weinig over praten. Ja, ik weet wat het is.
Ja.
Ik weet niet hoe het voelt. Ik weet niet hoe je ermee om moet gaan, zeg maar. Dus dat zijn dingen die ze heel erg met mama bespreekt. En dat vind ik prima. Zeg maar goed. Dat ga ik ook geen discussie. Ik ga daar niet eens over beginnen, zeg maar. Dus dat is een keuze die ze heeft gemaakt. Prima. Is goed.
Ja. Nou, vind ik ook heel mooi. Nou, we lopen richting het einde van de podcast. En dan is het altijd zo. We hebben de ups en downs besproken. We hebben echt wel veel besproken. En dan is het altijd van, ja, maar hoe het ook zit, wat er ook gebeurt, hashtag, je krijgt er zoveel voor terug. Dus, Tim Akkerman, het woord is aan jou. Wat dan? Wat krijg je ervoor terug?
Weinig slaap.
Ja.
Heel veel bonnetjes. Echt, ik ga om in bonnetjes. Nee, ik had er wijs wel liefde. Het grappige is, de verliefdheid die je voor je kind voelt, die is onvoorwaardelijk en ook niet te beschrijven en ook niet te vergelijken met een ander type liefde. Ook niet naar je eigen ouders toe of zo. De liefde die je voor je kind voelt is echt... Ik zeg ook, ik ben altijd verliefd op ze. En dat fijne gevoel, dat als je... als je aan ze denkt of als je even... ik was onlangs met hun naar de Efteling. En dan komen ze helemaal naar toe. Papi met een toppa. Weet je, het gek dat we dit mogen. En achteraf, papa een hele stomme fout gemaakt trouwens. Moet ik even citeren. Je hebt tijdslotten tegenwoordig daar. Maar de tijdslot houdt in dat je binnen die tijd binnen moet zijn. Maar niet dat je binnen die tijd ook weer weg moet. Dus we hadden één attractie waar we een uur voor moeten wachten. Ik zei, ja, we moeten echt snel zijn. We moeten wel voor die tijd moeten alweer eruit uit het park. Wat bullshit is. Dus we hebben daar gewoon 3 attracties gedaan. Waarvan ik dacht van, ja, dit gaan we niet redden, joh.
En toen ben je weer naar huis gegaan.
Sukkel. Dus wat echt, ja. En die krijg ik nu nog steeds horen. Papa, we hadden dat nog kunnen doen. We hadden dat nog, ja, dat weet ik. We hadden dat nog en dat kunnen doen. Ja, klopt. Maar je krijgt er zoveel voor terug.
Je krijgt er zoveel voor terug. Zullen we afsluiten met onze vader?
Ja.
Ja, zegt hij.
Dead Alive.
Ja, hoe lang is het geleden dat je dat gezongen hebt?
Zo, nou, überhaupt nooit.
Nee. Ik wel een tijdje.
Ja.
Je krijgt van onze vaders dit seizoen wijsheden die de eerste 10 geboden vormen voor de luisterende vader. En we zijn aangekomen bij het 10e gebod.
Ja.
Onze vader van deze week is Tim Akkerman.
Ik voel me ontzettend vereerd.
Ja.
Ja. En dan moet ik een spreuk doen, hè?
Nou ja, iets dat wat is... op een tegeltje ja, past ja. Of zou kunnen. Of,
nou, het is heel simpel. Het gaat er lachend in, het komt huilend uit.
Maar leg hem nog even uit.
Nou. Je krijgt er zoveel voor terug.
Tim, dankjewel.
Graag gedaan, heren.
We hebben wel meer dan een uur volgeluld, dus de parkeermeter is al afgelopen.
Ja, dit wordt een duur geintje. Ook daar, dat krijg je zoveel voor terug. Ook voor deze podcast.
We moeten nog de huishoudelijke mededelingen doen. Oh, hè? Dus, ja. Want het is de laatste aflevering. Dus als je alle andere afleveringen terug gaan luisteren, kan dat. Spotify, Apple Podcast.
We hebben ook Ouders van Nu kan ook.
Ja, heel goed. Je hebt Ouders van Nu een keer benoemd.
Ja.
En we hebben dus een Instagram pagina. Apenstaartje @deadoralive de podcast. Allemaal aan elkaar.
En nou, tot volgend seizoen.
Absoluut.
Heb jij nog iets toe te voegen, Tim?
Ja, ik blijf luisteren.
Nou. Dus dan moeten we wel terug.
We
moeten terug.
Dankjewel.
Joe.
Dead or Alive.
En vergeet niet te abonneren. Dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa. En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje Dead or Alive de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei.